Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Heilig zijn, o God, uw wegen. We zingen Psalm 77, het achtste vers. In het woord Gods uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 51, de eerste 11 versen. Jesaja 51, vers 1 tot en met 11. En na de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 126. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de Heere zoekt. Aanschouwt de rotsteen waaruit gij gehouwen zijt en de holligheid van de bornput waaruit gij gegraven zijt. Aanschouwt Abraham uw vader en Sarah die u gebaard heeft, want ik riep hem toen hij nog alleen was. En ik zegende hem en ik vermenigvuldigde hem, want de Heere zal Sion troosten. Hij zal troosten al haar woeste plaatsen en hij zal haar woestijn maken als Eden en haar wildernis als de hof des Heren. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs. Luistert naar mij, mijn volk, en mijn lieden neigt naar mij het oor, want een wet zal van mij uitgaan en ik zal mijn recht doen rusten tot een licht der volken. Mijn gerechtigheid is nabij, mijn heil trekt uit en mijn armen zullen de volken richten. Op mij zullen de eilanden wachten en op mijn arm zullen zij hopen. Heft uw ogen op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden. Want de hemel zal als een rook verdwijnen en de aarde zal als een kleed verouden. En haar inwoners zullen van gelijken sterven. Maar mijn heil zal in eeuwigheid zijn. Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Hoort naar mij, gij lieden die de gerechtigheid kent. Gij volk in welks hart mijn wet is. Vreest niet de smaadheid van de mens. En voor de smaadredenen ontzet u niet. Want de mot zal ze opeten als een kleed. En het schietwormpje zal ze opeten als wol. Maar mijn gerechtigheid zal in eeuwigheid zijn en mijn heil van geslacht tot geslachten. Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, gij arm des Heren. Ontwaak als in de verleden dagen, als in de geslachten van ouds. Zijt gij het niet die Rahab uitgehouwen hebt, die de zeedraak verwond hebt? Zijt gij het niet die de zee, de wateren van de grote afgrond droog gemaakt hebt? Die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen? Alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren, met gejuich tot Sion komen. Een eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. Van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vanavond wordt onze aandacht gevraagd voor het laatste vers, het tiende vers van Jesaja 35. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst voor de prediking van deze dienst. Jesaja 35, het tiende vers. En de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen. Met gejuich en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Laten wij de Heer om zijn zegen bidden. Heer, als we vanavond voor uw heilig aangezicht naderen, wilt u ons dan de geest der gebeden schenken? Want alleen door die geest leren wij bidden. En alleen als hij ons leert bidden, En dan zal ons gebed ook worden gesteld, zoals de dichter dat zegt, als een reukwerk voor uw heilig aangezicht. Uit onszelf kunnen we niet eens één goede gedachte denken, laat staan één goed woord spreken. Maar als Hij ons leert bidden en als Hij in en door en met ons bidt en ons ook voorbidt, Heere, dan zal dat gebed inderdaad ook tot uw oor kunnen komen en dan zult Gij er ook gehoor aan kunnen geven. Maar ons roepen is nog minder dan dat van de jonge raven. Ons roepen uit onszelf, Heere, ons bidden met alles wat wij verder aan goede werken zouden kunnen doen, is allemaal onvolkomen en met zonde bevlekt. Doe ons dat ook beseffen, Heere. Wij kunnen wel zo gemakkelijk zeggen, laat ons samen bidden, laten we ons verenigen in gebed. En we kunnen onze handen wel vouwen en onze ogen wel sluiten en bij bepaalde gelegenheden onze knieën ook nog buigen om zo de gebedshouding aan te nemen. Maar daarmee zijn wij nog geen ware bidders. En zelfs als wij het onderwijs dat we in onze jeugd hebben gekregen navolgen en nakomen, en als wij inderdaad op gezette tijden de weg tot u gaan in het gebed, daar is nog ook niet mee bewezen dat wij waarlijk bidden. Op zulke wijze dat het u de Heere behaagt en dat u er ook naar hoort en dat u er ook in verheerlijkt wordt. Wij moeten leren bidden, Heere, zoals wij alle dingen moeten leren. En alle dingen eigenlijk iedere keer weer opnieuw moeten leren, vanwege onze hartleersheid. En u moet iedere keer weer als die God van genade, die God van het goddelijke onderwijs, tot ons komen en tot ons spreken en in ons werken. En van u alleen zijn al die dingen, Heere. En zo zien wij in onze afhankelijkheid dan tot u op. Nu gij ons weer samenbrengt in uw huis en nu wij weer mogen gaan luisteren naar uw woord. Nu we weer geroepen worden om te luisteren. Maar alweer, dat kunnen we alleen als de Geest ons open oren geeft. En geroepen om te preken, maar dat is ook alleen mogelijk als de Geest ons te spreken geeft. De Heilige Geest ons in spreken en in luisteren ook orde in onze gedachten geeft. En als de Geest ons ook leert luisteren, heel persoonlijk, omdat het ons persoonlijk aangaat, omdat het maar niet over waarheden gaat, omdat het ook maar niet over andere mensen gaat, omdat het maar niet een boodschap is voor anderen of zomaar in het algemeen, maar omdat uw woord altijd weer een persoonlijke spits heeft. En naar ons eigen hart wijst die spits. En in ons eigen leven moet dat woord een kracht zijn. En een kracht blijven. Heren, ook voor het werk waarvoor we vanavond samengekomen zijn, hebben we dan ook uw Heilige Geest zo dringend nodig. Wilt ge ons die geest geven? Die geest die ons leert bidden, die geest die ons leert luisteren, die geest die ons ook doet spreken. Die geest die in ons werkt en die ons met het geloof begiftigt en die ons van de zonde af doet keren. En die ons in uw wegen doet gaan, die geest die ons lust tot gerechtigheid geeft en gehoorzaamheid. Die geest, Heere, die door uw Heere Jezus verworven is, duur verworven. En die gij op de Pinksterdag hebt uitgestort. En waarvan ge gezegd hebt tegen uw discipelen dat hij bij hen blijven zou. U hebt uw geest niet teruggeroepen naar de hemel. Hij is nog op deze aarde. En hij doet zijn werk ook nog op deze aarde. Pinksteren is niet herroepen. Pinksteren blijft gehandhaafd. Hoe de wereld er ook uitziet. En hoeveel goddeloosheid er in deze wereld ook is. En hoeveel kinderen er ook vermoord worden. En hoeveel mensen er ook verkracht worden. En hoeveel gruwelijkheid er ook bedreven wordt. En hoeveel oorlog er ook woedt. En hoeveel slachtoffers er ook zijn. En hoeveel mensen er ook gesmokkeld worden. En hoeveel dwaasheden er ook worden uitgekraamd. Toch blijft de geest, Heere, wat een troost. Wat een troost dat die geest blijft tot aan het einde der wereld. En dat hij doorgaat ook met zijn werk. En dat hij niet laat varen daar waar hij het werk begonnen is. En dat er daarom mensen zijn die onder de beheersing van die geest kwamen. En die ook nooit meer verloren kunnen gaan. Dat er mensen zijn van wie het woord van onze tekst geldt. Vrijgekochten des Heren, geleid door die eeuwige geest, totdat ze straks verzadiging van vreugde krijgen bij hun aankomst in Sion. Als de pelgrimsreis voorbij is en als de pelgrimsstaf mag worden neergelegd en als het gehavende pelgrimskleed mag worden verwisseld met het lange witte kleed. Heren, wij bidden van u dat ge ons deze dingen vanavond duidelijk voor de aandacht wilt stellen en dat we er jaloers op mogen worden. En dat er bij hen die daar weet van hebben en die tot die vrijgekochten behoren een heilig heimwee mag ontstaan. Een verlangen naar die volkomenheid van het heil dat gij hebt toegezegd. En dat ze het mogen ervaren ook tijdens die pelgrimsreis, dat ze toch door uw genade al losser gemaakt worden van de banden die hen hier op aarde binden. En dat het hart naar boven trekt meer en meer. Bedenkt dan de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En dat zo, heren, dat werk van u ook voortgang mag hebben in hun leven. En daar waar het werk van uw genade niet is, heren, daar bent u toch in staat om het alsnog te werken. En de prediking van vanavond daar ook voor te gebruiken. Om te laten zien dat er maar één volk is dat waarlijk gelukkig is. En dat er maar één volk is dat blijdschap, zelfs eeuwige blijdschap zal kennen. En dat al het andere straks vergaat en verdwijnt. En dat er niet meer dan een eeuwig wee overblijft voor allen die buiten Christus hebben geleefd en die buiten Christus zijn gestorven. Heren, laten de onbekeerden in ons midden dan door uw genade getrokken mogen worden en jaloers gemaakt mogen worden op dat heil, dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. En laten degenen die met een ingebeelde zaligheid leven ontmaskerd worden, ontdekt worden, opdat zij het heil dat verkrijgbaar is alsnog mogen leren zoeken. We moeten ons inderdaad toch alleen maar in die weg begeven, heren, die gij wijst. En we kunnen toch alleen maar gered worden door uw werk en niet door het onze, hoe vroom het er ook uitziet en hoe mooi het zich ook vertoont. Gedenk ons allen in uw genade, o God. En geef ons een gezegende kerkdienst. En dan bidden wij u ook voor hen die hier niet zijn kunnen. En we vragen u om uw zegen over alle arbeid in uw koninkrijk. Breid uw koninkrijk uit, heren. Satan doet dat ook. En hij doet dat met veel succes naar het zich laat aanzien. En voor allerlei wereldse bijeenkomsten komen de mensen nog op de been. Maar voor de dienst des Heren en voor het evangelie van uw genade zijn het er eigenlijk nog maar steeds minder die daarvoor de schoenen aantrekken. De kerkgang loopt terug. De kerken worden leger. De mensen die afhaken groeien in aantal. Maar de stadia zijn vol. En er zijn er ook nog zoveel die buiten het stadion feest vieren. Heren, de wereld gaat door. En met haar godsdienst, met haar afgoderij. En op allerlei manieren weet de vorst der duisternis velen te verblinden en te verstrikken. Jonge mensen en ouderen, ook kerkmensen en gedoopte jeugd. O God, wij bidden van u dat ge ons geven wilt, de geest die ook uitbrandt en wegneemt en ons doet zien dat alles buiten uw ijdelheid is. En dat het ook niets nalaat dan een bittere smaak Een leeg hart. En straks ook een lege eeuwigheid. We vragen van u, Heere, dat we getrokken door uw kracht niet anders begeren dan in uw wegen te wandelen. En denk aan die vele verdwaasden, waarvan er zoveel zullen zijn die helemaal niks meer weten van God en goddelijke zaken, omdat in hun voorgeslacht de breuk al geslagen is en de deur al toegeworpen is. Heere, we bidden van u dat gij met uw goddelijk woord en met de krachtige werking van uw Heilige Geest nog eens zou willen komen, ook over ons volksleven en in deze wereld, opdat er nog een tijd van verkwikking zou mogen wezen, van herleving van uw werk. U hebt dat in het verleden toch ook gedaan, Heere. En toen was de situatie menigmaal zo ongeveer wel vergelijkbaar met die van onze tijd. Toen was er ook veel goddeloosheid en veel wat duidelijk tegen uw woord inging. Maar Heere, toen u werkte, toen kon niemand uw hand afkeren. En toen kon niemand zeggen, wat doet gij? Toen ging gij onwederstandelijk door. In Jeruzalem op de Pinksterdag en daarna op zoveel andere plaatsen nog. En zo is er een kerk gekomen en zo is er altijd een kerk gebleven. En zo heeft die kerk ook bloeitijden gekend. Heere, zouden die tijden mogen herleven? En wilt gij ook daarin uw goddelijke majesteit, maar vooral ook uw goddelijke ontferming bewijzen? En laat het de duivel weten, Heere, dat zijn vonnis geveld is en dat zijn rijk ten einde zal gaan. En dat hij zijn prooi moet loslaten. Overwin hem door uw kracht en ontruk aan zijn greep de velen die hem nu nog gewillig dienen. Zegen gij uw woord daartoe in deze wereld. Overal waar het nog is en overal waar het nog klinkt en overal, maar ook waar het niet meer klinkt, Heere, breng het daar terug. En doe gij uw goddelijk genadewerk. Vergeef ook onze zonden, Heere. Als we om ons heen zien hoe de zonde vermenigvuldigt, dan zouden we als een farizeer kunnen reageren. En u de Heere ook nog kunnen gaan danken dat wij niet zijn als alle andere mensen. Maar u hebt ook nog wel het een en ander op ons kerkmensen aan te merken. Ook al wandelen we in het paadje. En al doen we uiterlijk wat u de Heere van ons vraagt. En al zitten we vanavond weer in de kerk. U hebt toch ook op ons nog wel wat aan te merken, Heere. Ons leven is ook niet zoals het behoort te wezen. En van de tere vrezen Gods en van de hartelijke liefde voor u en voor uw dienst, ach, daar ontbreekt ook zoveel aan. Ga ook met ons niet in het gericht, maar wil ook ons bezoeken met uw heil. En bewaar ons voor een fariseersgestalte. Doe ons maar leven in de gestalte van de tollenaar. Dan hebben wij ons ook op de borst te slaan. En dan kunnen wij onze ogen ook niet opheffen. En dan kunnen we ook alleen maar stamelend bidden, o God, wees mij, de zondaar, genadig. Maar als we het zo mogen doen, Heere, de gelijkenis zegt het, die tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis. Zulken stuurt ge niet ledig weg, integendeel, maar zulken vervult gij met uw heilsgoederen. Mag dat onze beleving zijn. En gedenk ons zo, Heere, in uw gunst, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 107e psalm, het 6e, 7e en 8e vers. Zij die gebonden zaten, doch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan. Laat zulken eer bewijzen als Heeren gunst en macht. 6, 7 en 8 van psalm 107. En u krijgt intussen gelegenheid om de Heere uw gaven te geven. Er zijn twee collecten. De eerste collecte is voor de kerk, als ik het goed zeg. En de eerste is voor de diaconie en de tweede voor de bouwkas. Gemeente, vanavond luisteren we dus nog een keer naar een woord des Heren uit het 35e hoofdstuk van de profetie van Jesaja. Over die terugkerenden, die ballingen, die evenwel geen ballingen meer hoefden te blijven, omdat de Heren zich over hen ging ontfermen en omdat de Heren ze veilig naar de stad van hun vaderen zou terugbrengen, naar Sion. Zoals die stad heet, zoals die stad ook in onze tekst genoemd wordt. De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen. Daar gaan ze dus heen. En onderweg daarnaartoe worden ze onderhouden, worden ze beveiligd. Onderweg daarnaartoe ontbreekt het hen aan niets, omdat de Heren hen gedurig met zijn zorg omringt. En als ze daar dan straks komen, dan zullen ze pas goed beleven wat blijdschap is. Onderweg daarnaartoe natuurlijk ook al, bij het opengaan van de gevangenisdeuren van de ballingschap is er ook al blijdschap. Daarvan spreekt die psalm waar we ook uit gezongen hebben, de 126e. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Hij heeft door wonderen ons bevrijd, dies juichen wij en zijn verblijd. Maar de blijdschap onderweg is nog maar gedeeltelijk, ik kom daar straks nog even op terug. Pas als ze in Sion zijn, dan zal de blijdschap volkomen zijn, verzadiging van vreugde. En u weet, we lezen dit hoofdstuk ook met de verdiepingen die erin deze profetie zitten. Niet alleen gaat het gaat wel in de eerste plaats, maar niet alleen over de terugkeer van de ballingen naar Sion, een historisch feit, nu zoveel eeuwen geleden tot werkelijkheid gekomen, maar het gaat ook over de geestelijke zaken, als wij in die terugkerende ballingen een beeld mogen zien van het volk dat door de Heere verlost wordt, en als wij in Sion ook mogen zien dat dat een afschaduwing, een voorafbeelding is van het hemelse Sion, waar de schrift over spreekt als over de stad die fundamenten heeft, welks opperste bouwmeester en kunstenaar God is. Het hemelse Jeruzalem, waar uiteindelijk in het slot van de Bijbel, in het een na laatste hoofdstuk van het boek Openbaring, ook nog op een prachtige manier over geschreven wordt. Nu, laten we eerst de vraag stellen wie dat dan zijn die onderweg zijn naar Sion en die straks in Sion naar de belofte Gods ook zullen aankomen. Zij worden in vers 9, even terug naar het voorafgaande vers, de verlosten genoemd. En als wij dan de vraag stellen, wat betekent dat, dat ze verlost zijn en hoe zijn ze dan verlost en waarvan zijn ze dan verlost, dan geeft onze tekst vanavond daar een antwoord op door van die verlosten ook deze benaming te geven, dat het de vrijgekochten des Heren zijn. Nou, laten we daar eerst even bij stilstaan. Ze zijn dus vrijgekocht. Daar zit dus een koop achter. En daar is dus ook een prijs voor betaald. En zo zijn ze, u voelt wel die gedachten, die vloeien allemaal uit dat woord vrijgekochten voorts. Er zit een koop achter en in die koop is er een prijs voor betaald. En nu zijn ze het eigendom van de koper geworden, vrijgekochten des Heren heten ze. Nou, als we dat betrekken op die ballingen, dan ligt daar de gedachte aan, achter, dat die ballingen als het ware door God overgegeven zijn in de macht van de Babyloniërs, van hun vijanden. Die hebben ze tot hun eigendom gemaakt, die hebben die ballingen ook hen doen dienen, slavenarbeid moesten ze verrichten. Ze waren geen vrije mensen meer, ze konden niet zelf beslissen waar ze heen gingen en wat ze doen zouden. Ze zaten daar ze moesten gehoorzaam zijn aan de wil van hen die over hen heersten en die hen als hun eigendom beschouwden. zoals in de tijd ook in Egypte farao ze tot zijn eigendom gemaakt had en ze zo ook behandelde. Nu, dat zijn ze nu niet meer. God heeft ze losgekocht. En hij heeft ze daardoor vrijgemaakt. Hij heeft ze uit die gevangenis, uit die ballingschap gehaald. En hij heeft ze tot vrije mensen gemaakt, zodat die Babyloniërs niks meer over hen te zeggen hebben. En u weet hoe dat gegaan is, historisch gezien. Koning Cyrus of Kores heeft op een gegeven ogenblik, en daar heeft de Heere hem toe gebracht. Of hij dat nou wist of niet wist, dat weet ik niet en daar zullen we ook niet op ingaan. Maar de Heere heeft deze Kores ertoe gebracht om het volk vrijheid te geven. En hij heeft een aankondiging, een edict toen uitgaan in zijn rijk dat ieder die daar begeerte naar had, ieder die dat wilde, ieder die wiens hart zich daartoe bewoog, de gelegenheid moest hebben om terug te keren naar het land van hun vaderen. Nou, zo heeft de Heere ervoor gezorgd dat ze vrij werden. En zo zijn ze de verlosten, de vrijgekochten des Heeren geworden. Die gedachte van die koop en die prijs en die eigenaar, die komen nog veel duidelijker naar voren als het gaat over die geestelijke dimensie. En als wij de mensen uit onze tekst nu zien als het volk des Heren, waarin de Heere zijn genade verheerlijkt. Er waren ook slaven van een nog veel grotere tiran dan er ooit een Babylonische of Egyptische koning geweest is. Zij waren ook gebondenen, machteloos gebonden. Zij konden ook niet gaan en staan waar zij wilden. Ze dachten het wel. Dat is hun blindheid, dat is hun duisternis, dat is hun onkunde, dat de mens denkt dat hij vrij is, terwijl God van hem zegt dat hij een gebondene is. Hij ziet zijn banden niet, hij ziet niet eens in waar hij zit en dat hij een slaaf is en dat de zonde over hem heerst. Maar als God zijn ogen daarvoor opent, dan gaan de dingen werkelijkheid worden. Dan gaat hij zich zijn gebondenheid en zijn slavernij bewust worden. En dan wordt het ook nood in zijn leven. En ik vraag u maar even tussendoor, is dat in uw leven ook al is gebeurd? Of bent u altijd nog zo'n gebondene die denkt dat hij vrij is? En die meent dat hij kan gaan en staan waar hij wil? En die leus van eigen meester, niemands knecht, eigenlijk ook nog zou willen realiseren. Maar je bent niet je eigen meester. Je bent niet je eigen meester. Er is er één die over ons regeert. En er is er één die ons zo regeert, zo tyranniseert, dat hij ons tenslotte ook nog verderven zal. Maar hebt u er erg in gekregen hoe het ermee voorstaat en wat de werkelijkheid is? De werkelijkheid die God van een zondaar tekent? Nu, dan gaan we ook begeren naar verlossing. Maar hoe? Dan kan geen ene Israëliet uit Babel. Dan kan hij plannen maken, maar die plannen zijn ijdel. Dan kan hij afspraken maken met anderen. Dan kan hij proberen wat hij wil, maar er gebeurt niks. Hij blijft daar. Pas als God ingrijpt, pas als de Heere de deuren opent, de Heere de grendels verbreekt, zo is het geestelijk ook, pas als de Heere inbreekt in het huis van de sterke, om het te zeggen met de woorden van een gelijkenis van de Heere Jezus, als de Heere inbreekt in het huis van de sterke en die sterke bindt, dan kan hij die vaten, die eigendommen van hem ontroven. In geestelijk opzicht wordt het dan inderdaad werkelijk dat zulke verlost worden. En hoe? Ik denk weer aan dat woord vrijkopen. En dan komen die gedachten die ik u zo pas voorhield over de koop en de prijs en de eigenaar nog veel meer tot hun recht. Hoe is dat dan gegaan, dat ze de vrijgekochten des Heren werden. Werden, ja. Hoe is dat dan gegaan dat ze het eigendom des Heren zijn geworden? U bent mij met uw gedachten natuurlijk nu al voor. En dat is maar goed ook. We denken daarbij aan datgene wat er op Golgotha plaatsvond. De transactie. Daar werd de prijs betaald. De bloedprijs. Niet goud of zilver of wat voor andere aardse kostbaarheden ook. Maar de prijs van Jezus bloed. En met minder kon het niet. Zo en zo alleen moest het. Door middel van dat offer dat hij bracht. Waarin hij plaatsvervangend in hun plaats ging staan. Waar hij de slagen opving die zij hebben verdiend. Waar hij de straf droeg die zij moesten dragen. Waar hij gebukt, gebogen heeft onder de last van hun zonden. Die hen naar het verderf moesten slepen. Maar die nu voor hem de oorzaak werden dat hij in de duisternis terecht kwam. Verlaten van God en van mensen. Zelfs neer moest dalen ter helle. Gemeente, daar hebt u in een paar woorden iets van de prijs die ervoor betaald moest worden om de gebondenen van Satan tot de vrijgekochten des Heren te maken. Dat is niet gering geweest. En dat heeft de Heer ons vanmorgen ook weer zichtbaar voor ogen willen stellen in het sacrament. In dat gebroken brood dat heen wijst naar dat offer. En die vergoten wijn die ons ook een teken is van dat bloed. Dat hartebloed van de Zoon van God. Bloed zoals zijn bloed is er op aarde nog nooit vergoten. Er wordt veel bloed vergoten in deze wereld. Er worden veel mensen om het leven gebracht. Door oorlogsgeweld, door lustmoorden en op allerlei manieren. Maar het bloed van de Zoon des Mensen, dat is het heilige bloed. Dat is het bloed dat in Gods ogen aangenaam is en waar de Heere zijn goedkeuring aan hecht. Nu er met dat bloed betaald is. Nu is de Vader tevreden. Nu is het recht van God hersteld. Nu is wat God van de zaligmaker eiste ook werkelijk vervuld. En nu zijn ze niet langer van Satan. Maar nu zijn ze van hem. Ze zijn de vrijgekochten des Heren. Waarom heeft hij dat nou met die mensen gedaan? Wat zijn dat voor mensen? Nou, we hebben dat gehoord, het zijn van nature blinden. Vers 5 en 6. Het zijn stommen, het zijn kreupelen. Zijn doven. Ze tellen in deze wereld in ieder geval niet mee. En ze gaan zichzelf vanwege al hun gebreken en al hun tekortkomingen en alles waarin ze zichzelf tegenvallen ook verfoeien. Behalve dat ze blind en stom en kreupel zijn, zijn ze ook vuil. Zijn ze onrein. Ze zijn die woestijnmensen, dood, onvruchtbaar, vol hatelijkheid en vol verderf. Verdiend hebben ze dus niets. Dat de Heere hen uitkoos, dat de Heere hen lief had, dat de Heere voor hen zijn leven gaf. Dat de Heere zulken opzocht, dat is nooit te verklaren uit henzelf. Uit hun inspanningen, vroomheid, wat u verder ook noemen wilt. Dat is alleen om het eeuwig welbehagen. Zij hadden niets dat hen aan, dat God aantrok om hen lief te hebben. Zij hadden niets waarin ze de Heere welgevallig waren. Alles wat ze hadden, alles wat ze waren, alles wat ze zeiden, heel hun leven, Het getuigde alleen maar tegen hen. En toch richt viel Gods oog op hen. En toch koos de Heere hen uit. En toch had Christus hen lief. En lief tot het einde. Om geen enkele andere reden dan de reden van het eeuwig welbehagen. Zo is het Gods wil geweest. En dat zal voor die vrijgekochten des Heren altijd het wonder in het wonder zijn. Dat zal altijd voor hen stof tot aanbidding geven. Dat zal hen enerzijds ook doen zwijgen. Zwijgen omdat ze er nu geen woorden meer voor hebben. Het is niet verklaarbaar. En het zal hen tegelijkertijd ook stof zijn tot aanbidding en tot lof en dankzegging. Waarom was het op mij gemunt? Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En waar dat beleefd wordt, en het wordt nooit zo beleefd hier op aarde, als dat het straks beleefd zal worden, als de kerk echt in Sion zal zijn. Daar zal ze neerbuigen voor God en voor het Lam. En daar wordt de kroon die hen op het hoofd gezet is, eerbiedig weer aan de voeten van het Lam teruggelegd. Omdat Hij en Hij alleen het waard is om alle eer en aanbidding te ontvangen. Omdat de drieënige God het gedaan heeft. En niemand minder dan de drieënige Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo zijn ze zijn eigendom dus geworden en ze zullen het ook blijven. Hij staat nu voor hen in, voor al die vrijgekochten des Heren. Hij zal ze niet uit het oog verliezen. Hij zal zijn woord waarmaken, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Hij zal dat woord waarmaken, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Hij zal het waarmaken, alles wat hij ze toegezegd heeft. En ze zullen niet verloren gaan, zo zei de goede herder immers van zijn schapen, ik geef hun het eeuwige leven. En hij zal dat doen, zo waarachtig als hij de Zoon van God is. Maar als ze dan zijn eigendom geworden zijn en als hij dan hun eigenaar is, dan brengt dat niet alleen per consequentie met zich mee dat ze nu veilig zijn, omdat ze voor zijn rekening liggen en dat ze zeker ook zullen aankomen, wat er onderweg ook allemaal nog zou kunnen gebeuren. Maar het brengt ook als consequentie mee dat ze er nu ook voor hem dienen te zijn, vrijgekochten des Heren. Dan mogen ze ook nooit meer terugvallen. Dan mogen ze ook nooit meer terug naar Babel. Dan mogen ze ook nooit meer terug naar hun vroegere meester. Dan mogen ze niet anders doen dan voor hem leven. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan moeten ze ook hoe langer hoe meer de zonde afsterven. Dan zal het leven van de waarachtige bekering toch meer en meer in hen gestalte moeten krijgen. Dan moeten ze zich toch ook onbesmet bewaren van de wereld. Dan moeten ze toch ook vlieden alle afgoderij. Dan moeten ze toch ook in lust tot alle gerechtigheid en liefde tot Gods inzettingen alleen maar in die weg gaan die de Heere hen wijst, de weg der gerechtigheid. U begrijpt, dan kan er niet zoveel meer mee door. Dan moeten wij door dit leven heen, struikelend, weliswaar, te midden van allerlei verzoekingen en verleidingen, weliswaar, toch ons pad zuiver houden. En waarmede zullen we het zuiver houden? Alleen als we het houden naar zijn woord, dan komt het op een nauwgezet leven aan. Op een tere wandel met de Heere, in de verborgen omgang met de Heere. En dan zal een mens nogal eens een keer nee moeten zeggen. En tegen allerlei dingen die op hem aankomen en die eigenlijk een strik voor zijn voeten spannen. Al die dingen proberen te ontwijken in de kracht des Heere. En dan zal hij al die lusten van het vlees en die overblijfselen van de eerste Adam in zijn leven moeten kruisigen en uitroeien. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, want ge zijt niet van uzelf, ge zijt van uw eigenaar, ge zijt van hem die u gekocht heeft met zijn bloed. Is dat met u gebeurd? Eén van tweeën. Ja of nee? U aarzelt. Waarom? Eén van tweeën is het. Of we zijn in onze zonden en we leven nog voor eigen rekening. Of we zijn overgegaan in de dienst van een ander. Omdat de Heer ons getrokken heeft met koorden van goede tierenheid. En omdat hij ons in beginsel de waarachtige vrezen van zijn naam geleerd heeft. Eén van tweeën. En als het nou nog niet zo is. En als u nou nog voor eigen rekening leeft. En nog niet bij de vrijgekochten des Heeren hoort. En nog niet weet van die genade Gods in uw leven. Dan kan dat vandaag nog veranderen. Als u vandaag nog onkruid bent, dan kunt u nog tarwe worden. Als u nog een verloren schaap bent, dan kunt u nog terechtkomen. Als u nog als de verloren zoon ver weg bent, dan heeft de Heere nog mogelijkheden om u terug te doen keren. Begeert u dat ook? Begeert u dat ook? Om bij dat volk van de vrijgekochten te mogen horen. Of, ik kom weer terug op die vraag die ik al eerder stelde. Of begeert u eigenlijk helemaal niet van uw gebondenheid en van uw slavernij verlost te worden. Omdat u zich daar nog wel in bevindt, blinde stumper. Kom toch eens tot bezinning. Luister nou eens echt naar Gods woord. We kunnen onszelf wel het een en ander inbeelden, maar er is maar één woord dat waar is. Ook als het spreekt over hoe het er met ons uitziet, er is maar één woord dat waar is, en dat is Gods woord. En er is maar één oordeel dat echt aan alle werkelijkheid beantwoordt, en dat is dat oordeel dat de Heere ons over ons uitspreekt. Geloof dat nou eens, dat het de goddeloze kwalijk zal gaan. En dat ook mensen die niet meer hebben dan een gedaante van godzaligheid, toch uiteindelijk bedrogen uit zullen komen. Geloof dat nu eens. Dat de Heere zijn genade in ons leven moet verheerlijken. En dat we buiten die genade Gods, buiten dat werk van de Heere Jezus Christus, geen enkele toekomst hebben. Er is voor zulke mensen ook geen plaats in Sion. Natuurlijk niet. Wij weten uit het laatste Bijbelboek dat daar niet inkomen zal iemand die de zonde doet. En iemand die niet aan de zonde gestorven is. En iemand voor wiens zonde geen vergiffenis gegeven is. En voor wiens zonde geen bedekking is. Die zullen er niet inkomen. Die zullen er niet inkomen, gemeente. Maar voor degenen die door de Heere wel vrijgekocht zijn. Voor degenen die ook zo leerden leven. In beginsel ja, oké, in beginsel. Met een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid en meer niet. En dat geeft ook weer stof tot droefheid. Maar dan toch in beginsel leerden leven met de beden, met de levensspreuk, met het devies in hun ziel, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Die mogen naar dat woord van onze tekst bemoedigd worden, want de Heere zal zulken niet aan hun lot overlaten. Hij leidt ze op weg naar Sion. Hoe gaat dat daar onderweg met die vrijgekochten des Heeren, als ze uit Babel gaan? En als ze naar Sion gaan, hoe zullen ze wederkeren en tot Sion komen? Er staat dat gebeurt met gejuich. Dat gebeurt met gejuich. Dat is onderweg. Onderweg kennen ze vreugde. Die psalm 126 opnieuw. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Het is natuurlijk ook heel wat. Hebben ze daar zoveel jaren in ballingschap gezeten en moedeloos zijn ze geweest. En ze hebben daar geklaagd en ze hebben psalm 137 de harpen aan de wilgen gehangen. En ze konden niet denken aan Sion, aan de stad van hun vader, en of er kwamen tranen in hun ogen en droefenis in hun ziel. En ze konden de liederen van Sion daar niet meer zingen, ook als ze ertoe aangespoord werden niet. Ze hebben getreurd, ze hebben geweend, ze hebben gezegd: mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat van mijn God voorbij. Ze hebben geklaagd: de Heere heeft me vergeten. En de Heere heeft me verlaten. En dan blijkt dat de Heere ze niet is vergeten. Dat de Heere ze niet heeft verlaten. En dat de stad van hun bijeenkomsten, Sion, de stad van hun vaderen, weliswaar ver weg is, maar niet onbereikbaar. Ze kunnen toch terug. Dat is wat geweest voor die mensen. Kun je begrijpen dat er dan blijdschap en verheuging hun deel is. Die slaven die geen ander lot hadden dan omkomen. Ze mogen nu ademhalen. Ze mogen nu herleven. Ze mogen nu verblijd zijn. Ze komen naar Sion met gejuich. Maar als je schrift met schrift vergelijkt, gemeente, dan zul je in het woord van God ook teksten tegenkomen die een heel ander geluid laten horen ten aanzien van diezelfde terugkerende ballingen. We hebben in Jesaja 51 een woord gelezen dat eigenlijk bijna letterlijk hetzelfde is als onze tekst. Dus daar zal ik nu niet weer naar verwijzen. Want daar lezen wij geen andere dingen over die terugkerende en de wijze waarop ze terugkeren. Maar als ik met u een paar teksten uit de profetie van Jeremia ga lezen, dan zult u ontdekken dat ze onderweg nog heel wat anders doen dan juichen. En dat wat onze tekst zegt eigenlijk maar een deel van hun geestelijke ervaring en van hun emotionele leven is. Blijdschap. Leest u met mij in Jeremia 31 en daar komt u erachter dat ze heel wat anders doen onderweg ook nog. Jeremia 31, het negende vers. Vers 8, daar lezen we: ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijde der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, daar hebt u ze weer. Die kreupelen en die blinden, zwangeren en barenden tezamen met een grote gemeente zullen ze herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. En dan gaat de belofte verder en dan spoort het weer helemaal met Jesaja 35. Ik zal hen leiden aan de waterbeken, dat was in die woestijn in Jesaja 35 ook zo, in een rechte weg, die heilige weg, waar de dwaas niet in dwaalt, waarin ze zich niet zullen stoten, want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Maar u ziet al het begin van het negende vers, dat spreekt in plaats van over gejuich, over geween, en in plaats van over blijdschap, over smekingen. En dat is ook niet de enige plaats waar het zo vermeld wordt. Als u verder met mij bladert in het boek van Jeremia, we komen bij hoofdstuk 50, dan zien wij soortgelijke dingen. Vers 4 van hoofdstuk 50, in die dagen en te dier tijd spreekt de Heere, zullen de kinderen Israëls komen, zij en de kinderen van Juda tezamen, wandelende en wenende zullen zij heen gaan en de Heere hun God zoeken. Ze zullen naar Sion vragen, op de weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn. Enzovoort. Daar heb je alweer dat woord wenen. Nou, wat is het nou? Juichen of wenen? Spreekt de schrift zichzelf nu tegen? Is Jesaja de optimist en is Jeremia de pessimist? Is dat van Jeremia waar of is het van Jesaja waar? Hoe zit het? Gemeente, het is natuurlijk allebei waar. Jesaja spreekt onder de inspiratie van de Heilige Geest. En Jeremia spreekt onder de inspiratie van de Heilige Geest. Dus ze doen het allebei, die ballingen die terugkeren. Wenen en juichen. Juichen, dat kun je begrijpen. Want ze zijn toch maar verlost uit die slavernij en ze gaan toch maar terug naar hun eigen land. Maar wenen, waarom dan? Zou het kunnen dat ze nu eigenlijk pas goed gaan beseffen wat het betekent om een balling te zijn geweest? Dat ze nu, overweldigd door de genade Gods, pas goed beseffen en dat het nu pas goed tot hen doordringt wat ze God hebben aangedaan door hun zonden. Wenen vanwege de zonden die de ballingschap noodzakelijk maakte. Ja, noodzakelijk vanuit het recht van God. Wenen vanwege hun verdorven bestaan. Wenen ook vanwege de onbegrijpelijke goedertierenheid Gods aan hen bewezen. Gemeente, ligt het in het leven van Gods kinderen niet altijd door elkaar heen? Is vreugde ooit ongemengde vreugde? Nooit. Er zit altijd die scherpe, die pijnlijke kant van de smart in. Zeker de ene keer kan de vreugde wel eens de boventoon hebben. Terwijl op andere momenten in het leven van Gods kinderen in hun pelgrimsreis de smart en de droefheid en het wenen de overhand heeft en de boventoon voert. Maar ze liggen er altijd in het leven van de waarachtige bekering. En dat is toch die pelgrimsreis. In het leven van de waarachtige bekering is daar die vreugde in God die gemengd is met een onuitsprekelijke droefheid. Daar is het afsterven van de oude mens waar je, ook als pelgrim, iedere keer toch maar weer mee in aanraking komt. Met die overgebleven zonde en ongerechtigheid. En de overdenking van de losprijs kan inderdaad de ziel tot vreugde stemmen, maar kan het hart ook met droefheid vervullen dat het nou zo erg was. Met mijn zonde en mijn ongerechtigheid, dat er zo'n prijs voor betaald moest worden. En dat het met minder niet kon. En dat die zaligmaker er voor de dood in moest. Wie dat overdenkt en wie daarin geleid wordt, die kan het toch niet met droge ogen overdenken. Die voelt die mengeling van emoties, van gevoelens. Blijdschap en droefheid, ze komen wenende en met smekingen zal de Heere ze voeren. En ze komen met gejuich en met blijdschap. Dat is een geheimenis. Dat kent de wereld niet, dat kent de godsdienst ook niet. Je hebt in de godsdienst twee stromingen, zou ik zeggen. In de godsdienst heb je mensen die altijd klagen en die altijd treuren. En die altijd de nadruk leggen op, die zonde, die ongerechtigheid. Als het nooit meer is dan dat, is het geen waarheid in het binnenste. Is het niet echt de beleving. En je hebt ook die stroming die altijd juicht en die altijd blij wil zijn en die altijd blijde boodschappen wil horen. En die altijd tegen de dominee zegt, ik wil bemoedigd worden in de kerk. Als het meer niet is, dan is het ook geen waarheid in het binnenste. Dan is het ook geen echte beleving. Want waar het echte beleving is, en daar kun je nou ook een oprechte avondmaalganger aan herkennen. Daar kan hij zichzelf ook aan toetsen. Daar is die mengeling. Blijdschap. Want ik sta niet meer voor eigen rekening. En hij zag op mijn Heer. En hij heeft zich over mij ontfermd. En hij heeft zijn woord in mijn leven kracht te doen ontvangen. En die droefheid, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Wee mij dat ik dat die zaligmaker aangedaan heb. En dat ik door mijn overgebleven zonde altijd nog weer nieuwe smart aan zijn smarten zou toevoegen. Blijdschap en droefheid tegelijk. En dat ik zei, daar heb je nou ook de typering, een typering, dat is niet alles, maar daar heb je toch ook een karaktertrek van de waarachtige avondmaalganger. Dat zijn nou de echte pelgrims. Ze weten waar ze vandaan komen. En ze weten waarom ze daar zaten in Babel. En ze weten waarom God ze aan hun lot had overgelaten, zo lange jaren. En ze weten dat ze het verdiend hadden daar voor altijd te moeten blijven en daar te moeten omkomen. En ze weten ook van die open deur die de Heere gegeven heeft en van dat wonder van zijn ontferming. En het een leidt tot dit en het ander leidt tot dat. En zo is daar die mengeling van gewaarwordingen en belevingen. En zo is daar dat geestelijk leven. En zulken verwachten de Heere nou vanmorgen aan zijn tafel. Niet degene die van het een en het ander eigenlijk niks wisten. U denkt er toch wel eens aan dat het ook mogelijk is om onszelf een oordeel te eten en te drinken. En als we er nou wel deel aan hebben, en als we nou wel deze dingen kennen in beginsel, dan horen we onze plaats aan de tafel des Heren niet leeg te laten. Nee, want dan zou je daarmee ontkennen dat de Heere wat gedaan heeft. Dan zou je daarmee ontkennen dat de Heere het waard is om gediend te worden. Dan heeft hij er toch ook recht op dat de zijnen, dat zijn pelgrims, zijn dood verkondigen. En dat hij gelegenheid krijgt om dat ook bij brood en beker nog eens heel nadrukkelijk tot hen te zeggen, tot versterking van hun geloof. Dit deed ik voor u. Zo gaan ze naar Sion. En dan komen ze in Sion. Dat zegt onze tekst ook. De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. Dat ziet op wat ze onderweg beleven. En dan gecombineerd met die woorden uit Jeremia. Een eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen ze verkrijgen. Maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Dan komen ze straks in Sion. En wat gebeurt er dan? Dan blijft er van die twee dingen waar we het zo pas over hadden en die ze onderweg beleefden, maar één ding over. En dat is die blijdschap. En dat andere, treuring en zuchting, die zullen wegvlieden, zegt de tekst. Die blijven niet over. De treuring, het zucht, het verdriet dat er was. En dat er was als gevolg van de zonde, waar ze leed over leerden dragen. Het verdriet dat er was vanwege de scheiding die ze onderweg ook menigmaal hebben ondervonden ten gevolge van die zonde. De scheiding tussen God. Want ze ondervinden het onderweg, die pelgrims, dat vanwege hun afdwalingen en hun afmakingen God zijn aangezicht wel eens voor hem moet verbergen. En als dat gebeurt en als dat ook beseft wordt, dan geeft dat nieuw verdriet. God zijn aangezicht moet verbergen en als de gemeenschap verbroken is en als je wel roept tot God, maar de Heere lijkt niet meer te horen, en als je wel smeekt en zoekt, maar de Heere geeft niks meer als van zijn kant als getuigenis van zijn genade, omdat hij in ongenoegen zich van ons verbergt. Die treuring, die zuchting, dat verdriet dat daardoor veroorzaakt wordt. Het verdriet dat veroorzaakt wordt ook door het feit dat wij tegen de verleidingen niet opgewassen zijn. En dan zijn we er weer ingevallen en dan heeft de vorst der duisternis weer de overhand gekregen. En dan heeft de zonde weer over ons geheerst. En met smart worden we eraan ontdekt. En we moeten opnieuw voor God buigen, iedere keer maar weer met die schuldbelijdenis en die erkentenis. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, Heere, wordt het nou nooit anders? En dan onderweg naar Sion, de droefenis die het gevolg is van lichamelijke kwalen. Die kunnen ons ook nogal tot last zijn. Geestelijke kwalen. De droefenis die het gevolg is van het feit dat de dood komt. En dat de dood geliefden meeneemt. Ach, het leven is vol van verdriet. Dat beseft niet een ieder, maar het komt wel een keer dat we er erg in krijgen en dat we het gaan beleven. Dat dit leven hier een leven in een tranendal is. En soms zijn er situaties, soms zijn er tijden in het leven van een mens dat je nog maar amper een klein beetje je hoofd op kunt richten en dat de volgende slag komt. Het zij dat er geliefden wegvallen, het zij dat er andere tegenslagen en moeilijkheden zijn, of dat je jezelf hoe langer hoe meer tegenvalt en de ziekte die je zelf meedraagt en de dood die ook aan het eind van je eigen leven staat. En er zijn van die tijden dat de Heere dat ook heel duidelijk voor je aandacht brengt, dat je maar een sterveling bent. En hoe kun je nou sterven en hoe moet dat dan? En hoe zullen we rechtvaardig verschijnen voor God? Al die dingen die kunnen zoveel droefheid veroorzaken. Maar al die dingen, al die oorzaken van smart en verdriet, van treuring, van droefenis en zuchting, zullen straks wegvlieden. Zoals Openbaringen dat zegt, de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En zoals Openbaring dat zegt, want de dingen die daar door Johannes gezien en geschreven zijn, die zijn te mooi om ze nu vanavond te verzwijgen in het licht van dat woord uit Jesaja 35. Als de Heere daar, zoals Johannes aanduidt, alle tranen van de ogen gaat afwissen. Eén voor één, elke traan zo wegpinken. Zoals een moeder dat bij een huilend kind wel eens doet. Eén voor één. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat wat Johannes eigenlijk wil zeggen, dit is dat de Heere de traanbuisjes wegneemt. Zodat je niet meer kunt huilen. Ik weet niet of het waar is. Maar in ieder geval de tranen gaan weg. En de droefheid vlucht weg. En het zuchten houdt op. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. Geen weeklacht meer. Geen geschrei meer. Daar hoef je ook niet meer te treuren bij de baar van een overleden geliefde. Daar hoef je niet meer in angst en zorg te verkeren over een kind dat naar het ziekenhuis moet. Daar hoef je ook nooit meer te wenen over de zonde. Die is ook weg. Die hoort er ook niet meer bij. Daar komt niks binnen wat zonde doet en wat onreinheid veroorzaakt. Dat blijft allemaal achter. Straks als de graven opengaan. En als degenen die nog in leven overgebleven zijn op die dag van Jezus' wederkomst, die dan levend verheerlijkt zullen worden, die zullen van al de zonden en de ongerechtigheden verlost zijn. Nooit meer iets dat scheiding aanbrengt. Nooit meer iets waardoor Gods aangezicht bewolkt wordt. Nee, ze zullen zijn aangezicht zien, zegt Johannes dan ook. Zoals, en ze zullen hem kennen zoals ze gekend zijn. Er zit niks meer tussen. En dus, als die droefenis en die zuchting allemaal zullen wegvlieden, wat blijft er dan over? Dat andere. Onze tong vervuld met lachen en onze mond met gejuich, vrolijkheid en blijdschap, zelfs eeuwige blijdschap. Waardoor? Dan krijg je ze weer terug die je hier op aarde kwijtraakt en die in de Heere stierven. Waar je over getreurd hebt. Welks graf je bezocht hebt en bij welks graf je geweend hebt. Dan krijg je ze terug. Als ze in de Heere gestorven zijn. Dat geeft blijdschap. Blijdschap waarover nog meer, dat je ze daar zult ontmoeten van wie je in dit leven bent gaan houden. En dat bedoel ik niet via een vleeselijke band, via een aardsliefde. Maar degene aan wie je een geestelijke band gekregen hebt. In wie er ervaringen je je eigen ervaring wel eens teruggevonden hebt. Wat bedoel ik? Dan ontmoet je David. Die dan geen onbekende voor je is. Omdat je in de woorden van David en in de strijd en in de worsteling van David soms iets teruggevonden hebt van de gesteldheid van je eigen hart. En daar ontmoet je al die Bijbelheiligen. En al diegenen die door de Heere gebruikt zijn om ons zijn wil te openbaren en zijn woord bekend te maken. Daar ontmoet je ze die hebben laten lezen in het diepst van hun zielservaringen. Zodat de kerk des Heren van alle tijden getroost zou kunnen worden. En in de aanvechtingen zou kunnen worden bemoedigd. En in de verlossingen zou kunnen worden aangespoord om God met hen groot te maken. Zoals David zegt, komt, maakt God met mij groot. Je zult ze ontmoeten. En wat zullen ze elkaar veel te vertellen hebben. En wat zal de tong van de stomme daar juichen. En wat zullen ze met elkaar de grootheid des Heren zingen? Blijdschap, waarom? Omdat je daar ook veel meer dan hier op aarde ooit het geval kan zijn. Getuige zult worden van datgene wat de engelen voor je gedaan hebben. In het strijdperk van dit leven. En de zorg die God via die hemeldienaren aan zijn kerk heeft besteed. En die uitreddingen die zij hebben mogen bewerken. En die engelen, die dienaren Gods, die getrouwe gezanten van de Allerhoogste. Ze zullen dan begerig gaan luisteren naar wat de verlosten en de vrijgekochten des Heren ze kunnen vertellen. Over de genade Gods, waar zij wel tegenaan hebben gekeken. Waar ze wel begerig naar ingekeken hebben, maar die ze nooit nodig hebben gehad en dus ook nooit uit ervaring hebben gekend. Maar ze zijn er wel benieuwd naar, omdat dat getuigt van een deugd van hun schepper, die zij persoonlijk nooit hebben leren kennen, maar waarin ze hun schepper ook wilden prijzen. Blijdschap. Maar waarom dan vooral? Niet in de eerste plaats vanwege die geliefden die je daar terugkrijgt en van wie je de Bijbel heiligen en vanwege de engelen die je daar ontmoeten zult. En vanwege die grote scharen die niemand tellen kan, maar blijdschap allereerst en allermeest en allerhoogst, omdat hij daar is die de prijs betaalde, omdat hij daar is. Die je een hart heeft gegeven waarin de vreze Gods ging wonen. Omdat hij daar is. Die van eeuwigheid heeft lief gehad. En daarom heeft getrokken. Omdat de drie enige God daar is. En omdat hij mag worden aanschouwd. Zoals dat hier op aarde nooit gebeurd is. Nooit zoals het daar zal zijn. Dat die hij... Die wel eens iets heeft gegeven van het aanschouwen van zijn vriendelijk aangezicht. Die wel eens iets heeft geschonken en in de ziel heeft afgedrukt van de omgang van de gemeenschap met hem. Het is mij goed nabij God te wezen. Daar kennen die pelgrims toch wat van. Dat hebben ze toch wel eens ondervonden. Met name ook aan de tafel des Heren. Maar dat is maar zo gering vergeleken met wat het daar zal zijn. En wat het daar zal zijn, dat zal het onafgebroken zijn. Dat zal nooit meer overgaan. Daar komt de duivel nooit meer tussen. Daar komt nooit een verleidende stem meer tussen. Daar komt nooit een zondige neiging meer bij. Daar is al datgene wat smart gaf immers verdwenen. En daarom eeuwige blijdschap, eeuwige rust, eeuwige vrede. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. En dat is niet de rust van af en toe aan de tafel des Heren mogen aanzitten. En dat is niet de rust van een gezegende kerkgang. Dat is niet de rust dat zijn maar pauzes. Maar daar zal het rust zijn. Eeuwige rust. Eeuwige veiligheid. Eeuwig bij de Heere. Nee, niet bij de Heere. Maar met de Heere zijn. Verlangt u daar wel eens naar? Bent u die strijd, die zonde, die aanvechtingen, dat verdorven bestaan wel eens moe? Of kunt u het hier nog goed uithouden? Als we toch wel eens kennen, die ogenblikken dat we tegen de Heere zeggen, Maranatha, kom Heere Jezus. Omdat we het niet op aarde zo moeilijk hebben. Ik weet wel, dat kan ook een factor zijn. Maar omdat de zonde ons zo'n last is. En omdat je je hart niet mee kunt krijgen. En omdat je steeds weer ontdekt, wat zit ik toch nog vast. Je dacht dat je er los van was. Je dacht dat je er losser van gemaakt was. Maar er zijn van die momenten dat je zegt, wat zit ik toch nog vast. En wat heb ik toch nog een verkeerde neigingen. En wat zijn de verleidingen vaak nog sterk. Dat er dan die verzuchting komt, Heere, wanneer zal ik er nou eens echt vanaf zijn? Verlangt u er wel eens naar? Stemt het u tot vreugde dat zulke woorden ook in de Bijbel staan? En dat de vrijgekochten des Heeren dit allemaal nog in het vooruitzicht hebben? Zij wel. Maar de anderen niet. Want nou, die andere kant. Het staat wel niet in de tekst, maar het staat wel in het woord van God. Want de wegen gaan definitief uiteen. En als je nou niet in Sion komt, waar kom je dan? Moet ik u dat nog zeggen? Er is nog een andere plaats. Buitenste duisternis. Daar gaan allen heen die niet vrijgekocht zijn. Anders gezegd, ook naar het woord van het evangelie gezegd, daar gaan allen heen die niet gewild hebben dat deze Heer Jezus over hen koning zou zijn. Die toch die andere koning bleven dienen. Gewillig, vrijwillig, tegen de roepstemmen in. Wie zijn dat dan? En dat die mensen die vanavond hossen en dansen in Rotterdam. En dat die mensen die met een oranje kuif, zo dwaas zijn we dan ook geworden, alleen maar daarover vreugde beleven. Ik meen, dat past ons niet om daar een oordeel over uit te spreken. En God kan ook mensen met een oranje haardos nog bekeren. Maar daar horen, en daar zullen wij dan maar bij blijven staan vanavond, daar horen ook mensen bij die onder het evangelie gezeten hebben. Als ik de Christenreis lees, helemaal aan het eind, dan kom ik er ook iemand tegen die een heel stuk op die weg afgelegd heeft. In de allegorie van Bunyan. Die bijna behouden was. Onkunde. En die er moed op had dat het allemaal goed zou komen. En dat hij toegang zou krijgen tot die stad. Die eeuwige stad. Die ook aan de poort aanklopt. En die daar zijn rol moet tonen. Zijn toegangsbewijs, om het even anders te zeggen. En die overal zoekt. Maar die het niet vindt. En die teruggestuurd wordt. En dan zegt Bunyan, en toen zag ik dat er van de hemelpoort een weg loopt naar de buitenste duisternis. Mensen die gezegd hebben, Heere, Heere, doe ons open, want we hebben dit en we hebben dat. De Heere zegt, ik heb u nooit gekend. Je hebt nooit het bewijs, en je kunt het ook niet tonen, je hebt nooit het bewijs gekregen dat je gekocht bent. En dat er met bloed voor je betaald is. Je hebt jezelf ingebeeld dat je zalig kon worden. En zou worden. Maar buiten Christus om. Gemeente, we gaan een keer sterven. We moeten een keer de doodsjordaan door. En dan. Weet u dat u welkom bent straks in Sion? Weet u dat u daar opgewacht wordt? En dat de engelen klaarstaan om u binnen te laten? Dat is de zaak waar het om gaat. Amen. Psalm 69, het 14e vers. Wij zoeken nogmaals uw heilig aangezicht en we danken uw naam voor wat u ons in uw woord openbaart. Over de pelgrims naar Sion en over de manier waarop ze die weg gaan. En ook op de wijze waarop gij ze op die weg gebracht hebt. En wat ze aan het eind van die reis ook beleven zullen. Heren, wij bidden van u achtervolg uw woord met uw onmisbare zegen. Geef het ons mee in de overdenking. Laten we het niet zomaar naast ons neerleggen en kwijtraken en vergeten en weer overgaan tot de dingen van de orde van de dag. Er zijn genoeg dingen, heren, die ons inderdaad van uw woord weer kunnen wegtrekken. Genoeg factoren die zoveel overheersende invloed in ons leven kunnen gaan krijgen dat de zondag al gauw weer tot het verleden behoort. En dat vergeten wordt wat gij ons gezegd hebt. Maar laat het zo niet wezen, heren. Bind het op ons hart en doe er ons mee bezig zijn. Doe er ons werkzaamheden mee kennen. En als wij dan niet weten van dat pelgrim zijn en van die reis en van die eindbestemming en van die genade en van de dingen die beleefd worden op de pelgrimsreis. O God, houd ons dan stil en breng ons dan tot de kennis der waarheid. En als deze dingen die ons vanavond zijn voorgesteld ons toch niet vreemd meer zijn. Maar als uw genade ons leven toch op een ander spoor gezet heeft. En wij hartelijk de begeerte gekregen hebben om u de Heere te vrezen en te dienen. Laat uw woord dan ook onderwijs mogen geven, Heere. En ons hoe langer hoe meer ook losweken van zoveel wat ons hier op aarde bindt. Laat uw woord ons ook een stimulans zijn om te zoeken de dingen die boven zijn. Laat uw woord ons een prikkel zijn, Heer, om te mijden alle kwade paden en ijverig in uw wegen te gaan. Zegen ons zo. Heb dank voor deze zondag, voor woord en sacrament. Laat het wel eens niet te vergeefs zijn geweest, Heere, maar wil ons nog genadig voor uw rekening nemen. Wees ook met degene die volgende week zondag, als u het geven wilt, belijdenis in het midden der gemeente hopen te doen. Bereid u ze daarop voor, o God, en geef ze een hart dat met die dingen ook werkzaam is, om oprecht voor uw aangezicht te mogen verschijnen en van het hart uit hun ja-woord te mogen spreken om Jezus wil. Amen. Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.